Dan stel ik voor dat we nu beginnen met het zingen van Psalm 45, het tweede vers. Gord, gord, o held, uw zwaard aan uw zijde. 45 vers 2. Zo langzamerhand kom ik hier al heel wat jaren, als ik de kans had en niet verhinderd was door het een of ander. Maar ik weet niet hoe het u vergaat. Ik ging nog altijd een keer naar huis met een gevoel van, jongens, wat moet ik nog veel bestuderen en wat moet ik aan de slag met dit en met dat? En toen dacht ik aan de broeders hier die nog in de volle bediening staan, of die zich voorbereiden daarop, of die straks weer voor de klas moeten staan. En ik dacht, wat je aan het eind van zo'n conferentie, bij alles wat je meekrijgt en waarvoor je alleen maar heel erg dankbaar bent, toch ook wel heel hard nodig hebt, dat is bemoediging. Nu, ik heb ooit in mijn lezing wel eens een keer gezegd, dat woord bemoediging moeten we ook maar een beetje mee oppassen. Maar dat was in een andere context. Vanmorgen zou ik toch ook graag een woord van bemoediging willen spreken aan het einde van deze conferentie. En ik lees daartoe om te beginnen met u Handelingen 18, de versen 1 tot 17. Handelingen 18, vers 1 tot 17. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En vond een zekere Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht. Want ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Corinthiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar 1 jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtig tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende: deze raadt de mensen aan dat zij God zouden dienen tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei Gallio tot de Joden: zo er enig ongelijk of kwaadstuk begaan waren, o Joden, zo zou ik met reden u lieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf toezien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Broers, wanneer wij vanmorgen in de geest op bezoek gaan bij Paulus, in de periode dat hij in Korinthe zijn werk deed, dan weten we vrij nauwkeurig in welke jaren dat is geweest. Er staat namelijk in het tweede vers dat we gelezen hebben dat het was in de tijd waarin Claudius de Joden uit Rome verdreven had. De tijd dus ook waarin de bekende Aquila en Priscilla in Korinthe waren aangekomen om daar opnieuw een bedrijf op te zetten. En in het 12e vers lezen we over Gallio die stadhouder werd in Achaïe. En wij weten uit de geschiedenis dat Gallio als stadhouder daar is begonnen met zijn werk in het jaar 51. 49 dus de verdrijving van de Joden uit Rome. 51 het aantreden van Gallio als stadhouder. Dat wil zeggen dat wij de gebeurtenissen waarover ook onze tekst, ons gedeelte van vanmorgen spreekt, dat we dat kunnen plaatsen zo rond de helft van de eerste eeuw na Christus. Korinthe is dan een vrij jonge stad. Dat wil zeggen aan de ene kant niet, want we weten uit de oude geschiedenis van Griekenland dat Korinthe al een hele oude stad was. Maar toen 2 eeuwen hiervoor de Romeinen Griekenland hadden veroverd, hadden zij Korinthe verwoest. En het was pas ongeveer 1 eeuw later, dus zeg maar 1 eeuw voor het begin van onze jaartelling, dat men begonnen was met de herbouw van Korinthe. En inmiddels had die stad een explosieve groei doorgemaakt. Fabrieken waren er verrezen, kantoren stonden er, handelshuizen hadden er zich gevestigd. En in totaal telde die stad inmiddels een bevolking van ongeveer 1 miljoen mensen, waarvan 3/4 slaaf was. Die explosieve groei die was te danken aan de bijzondere ligging van Korinthe bij de landengte die Griekenland en de Peloponnesos aan elkaar verbond. Korinthe kende havens aan de westelijke kant en aan de oostelijke kant, vrij dicht bij elkaar, al konden ze elkaar niet bereiken vanwege het feit dat er toch die landengte was. Maar het feit dat die landengte heel diep het land insneed, terwijl zeeschepen daar best binnen konden komen, had gemaakt dat Korinthe werd gebruikt als een doorvoerhaven tussen het oostelijke en het westelijke gedeelte van de Middellandse Zee, het hart van de toenmalige wereld. En het was dus een geweldige, drukke doorvoerhaven geworden met een en al bedrijvigheid. Het was een voorrecht om in Korinthe te wonen. In die tijd was een gezegde: het is niet iedereen gegeven om naar Korinthe te varen. Er werd hard gewerkt, er werd veel verdiend. En als mensen veel geld hebben, dan willen ze het ook weer uitgeven. En het gevolg was, zoals we dat uiteindelijk in onze samenleving ook kennen, dat er een hele grote vermaaksindustrie was ontstaan, vooral rondom de havenbekkens. Havenkroegen, de een naast de ander, bordelen, goktenten. Er stond een hele grote tempel van Afrodite met maar liefst ongeveer 1000 priesteressen. En voor dat woord priesteressen kunt u in dit verband ook invullen hoeren. Korinthe was een plaats waar je van het leven kon genieten. Dat was ook een uitdrukking geworden in die tijd. Korinthisch leven betekende een leven van genieten. Een leven van carpe diem, pluk de dag. En vooral wanneer je dan bedenkt dat er nogal wat zeelui havenden. Zeelui die toch zeker ook in die tijd dat ongewisse beroep uitoefende van je voer wel weer uit, maar je wist nooit of je nog weer binnen zou komen of dat je onderweg met je schip zou vergaan. Dan was het duidelijk dat de mensen daar probeerden maar wat van het leven te maken voordat ze misschien dat leven verloren. Maar dat is dus het adres van de stad waarover het gaat in het verband van dit Bijbelgedeelte. In zo'n wereld woonden de gelovigen, in zo'n wereld sticht God zijn kerk. En het eerste wat ik u in dit slotwoord wil vragen, dat is, probeert u eens met mij te kijken naar het adres van die gemeente waarover het hier in dit gedeelte gaat. Want dat is namelijk een van de bedoelingen van het woord dat we samen hebben gelezen en dat dient tot slotwoord van onze 29e conferentie. Dat er natuurlijk ook een venster open gaat naar God. En straks hoop ik met u aan dat venster te staan. Maar dat we ook een spiegel voorgehouden krijgen waarin we mogelijk iets van onszelf, van onze gemeente, van onze samenleving zullen zien. En als ik dan geprobeerd heb om in een paar trekken te tekenen de samenleving van zo'n 2000 jaar geleden daar in Korinthe, dan zou ik nu meteen de vraag al wel kunnen stellen: herkent u die samenleving? Herkent u die instelling? Ook al leven wij dan vandaag in een tijd van crisis waarin veel mensen verworvenheden zomaar kwijtraken en verlegen raken met dingen die ze hebben opgebouwd en die ze nu weer moeten loslaten omdat ze ze onmogelijk meer kunnen betalen. Maar herkent u die samenleving van hard werken, geld verdienen en dan ook genieten? Plezier maken. Je goed erbij voelen. Als u zegt, was dat toen dan ook al zo? Dan zegt de Bijbel ons dat het eigenlijk al veel eerder zo was. Denkt u maar aan de tekening van de wereld waarin Noach zijn ark bouwde. Wat wordt er van de mensen gezegd in die tijd? Boos en slecht. Eten en drinken, trouwend en huwelijk worden gegeven. Voor God is er geen plaats. En als je, om nog een voorbeeld uit het Oude Testament te gebruiken, dan denkt aan de situatie van Sodom en Gomorra, dan vindt u daar net zo'n tekening. Eten en drinken en vrolijk zijn tot op de dag dat het oordeel komt. En ze hadden het voor die tijd niet in de gaten. Zelfs niet de mensen die gewaarschuwd werden. Maar als je dit zo eens eventjes probeert te bekijken, gemeente. Ik doe hetzelfde als wat broeder Kiefiet gisteren morgen deed. Gelukkig is Pieter Vries er niet meer om het te zeggen, maar nou zeg ik het zelf maar even. He? Broeders, als je dit beeld nou bekijkt, dan ben je toch geneigd om te zeggen, dit herkennen we. Juist zoals het ons getekend wordt, onder andere ook in de brief aan de Korintiërs. Misschien denkt u met mij op dit ogenblik aan wat we lezen bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6. Waar Paulus spreekt over dingen die hij in Korinthe aantrof. Kroegen, bordelen, porno, pedofilie, homobarren, goktenten. Goed, ze hadden in die tijd nog wel geen internet en ze hadden in die tijd nog wel geen websites en ze hadden geen chatboxen en ze hadden geen iPad en hoe het allemaal maar mag heten. Maar ten diepste was het precies hetzelfde als vandaag. Er was in Korinthe ruim baan voor de religie van het vlees. En daar hadden mensen genoeg aan, dachten ze. En het is nou in die samenleving waarin de Heere zijn kerk bouwt. Een samenleving waarvan je kunt zeggen wat ook van een andere gemeente in Klein-Azië wordt gezegd, waar de troon van de Satan is, waar de zonde gediend wordt en waar een mens zich uitleeft in een leven vol ongerechtigheid, vaak ten koste van anderen. Denk alleen maar aan de prostitutie. En als we dat op ons laten inwerken, broeders, dan hoop ik dat u het met me eens bent dat dat op zichzelf al een bemoedigende boodschap is. Een bemoedigende boodschap voor ons die leven en werken in de geseculariseerde samenleving van 2013. De wereld waarvan juist in een boekje dat in onze kring verschenen is gevraagd wordt, heeft in die wereld de kerk en uiteindelijk de wereld zelf ook nog toekomst. Daar woont de gemeente die in Korinthe zijn plaats heeft en aan wie de brieven van de Korintiërs zijn geadresseerd. En als daar een gemeente woont en als daar de Heere spreekt, dan geldt ook, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Wanneer je daarover doordenkt, broeders, dan zeggen we dat is een boodschap die uiteindelijk een boodschap is voor alle eeuwen. De Heere komt altijd weer daar waar voor hem geen plaats is. We hebben van de week van Van der Belt gehoord dat de Heere uitziet naar een reactie van de kant van mensen die zich aan hem overgeven, aan hem toewijden en zeggen, hineni, zie hier ben ik. Maar als de Heer ergens komt, dan is er niemand die om te beginnen tegen de Heer zegt, hineni. En het grote wonder is dat hij het dan zegt. In het paradijs als Adam en Eva zich verstoppen achter de struiken van het paradijs. Zij zeggen niet hineni. Als het aan hen gelegen had, dan waren ze nooit voor de dag gekomen. De Heere zegt, hier ben ik. En je hoort al iets van de echo van die profetische boodschap. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een afkerig volk. Wanneer de Heere komt in de kribbe van Bethlehem, dan komt hij daar waarvan het kerstevangelie zegt, ze legden hem in de kribbe, omdat voor hen, en ik denk dat je dat inderdaad met grote nadruk moet lezen, geen plaats was in de herberg. En als ik het nog wat dichterbij mag brengen, u doet dat misschien voor uzelf ook al. Hij komt in een zondaars hart. En er is nog nooit een zondaarshart geweest dat al eerder tegen hem zei, hineni, dan dat hij het tegen die zondaar zei. Daar komt hij, waar de zonde oppermachtig schijnt, waar de Satan triomfeert, waar mensen dood zijn door de overtredingen en de misdaden. Hineni. En dan schijnt er licht in de duisternis. Dan komt er leven in de dood. Want, en dan ga ik een stapje verder, in dat Korinthe verschijnt Paulus. Ja, zegt u, maar broeder, u moet nou niet denken dat u ons vanmorgen zult kunnen vergelijken met Paulus. Paulus, dan noem je er ook een. Ja, die hoort among God's giants. Zo'n Redwood. Paulus, de grote heidenapostel. Het uitverkoren vat, de man die zonder dat iemand daartegen protesteert kan zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Wij zouden het maar hoogmoed vinden wanneer wij het zouden zeggen. Maar bij Paulus zeggen we, ja, het klopt wel. Hij mag het ook zeggen. Die onverschrokken strijden voor het evangelie. En die grote kruisgezant. We hebben daar in deze dagen ook wel eens wat over gehoord. En dan zijn we vaak geneigd om te denken, zulke soort mensen heb je tegenwoordig niet meer. Ik had vroeger een oom, misschien heb ik dat wel eens vaker hier verteld. Die zei, vroeger had je mannen als Michiel de Ruiter en Jan de Wit en Piet Hein. En tegenwoordig heb je alleen nog maar de Gruiter en Albert Heijn en Simon de Wit. Koopmannen. Maar die uiteindelijk het alleen maar te doen is om hun eigen belang. Zulke mensen. In het verleden had je ze ook al niet zoveel, maar toen waren ze er toch. He, denk maar aan, en er zijn ook namen die genoemd zijn, een Augustinus in de oude kerk al. Denk maar aan Luther in de dagen van de kerkhervorming. Denk maar aan George Whitefield, de man van wie gezegd wordt dat hij niet één keer heeft gepreekt zonder dat er iemand onder zijn prediking tot bekering kwam. En als je dat hoort, dan kun je ook alleen maar met een geweldige jaloersheid en met een geweldige verwondering daarover denken. Wat moet dat dan zijn geweest? En dan kom je een Spurgeon tegen die steeds grotere tabernakels moest bouwen om de verzamelde menigte te kunnen bevatten. Mensen die aan zijn lippen hingen en die hem volgden door dik en door dun. Paulus, ja, dat is de man die zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En die schrijft in zijn brieven, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Paulus, dat is de man van wie we lezen als hij in Klein-Azië aan het werk is. De Heere voegde dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Als je die dingen leest, dan word je alleen maar jaloers, is het niet waar. Maar als u zo aan het filosoferen gaat, terwijl u hier zit te luisteren, dan moet ik toch tegen u zeggen, wacht nou eens even. Want we ontmoeten Paulus niet in Klein-Azië, we ontmoeten Paulus in Korinthe. In Handelingen 18. En dan komt Paulus net uit Athene. En daar in Athene is het werk van Paulus op een grote teleurstelling uitgelopen. De wijsgeeren op de Areopagus die haalden hun schouders op. En er kwamen een paar mensen tot geloof, Dionysius, de Areopagiet, Damaris en nog een paar wier namen we niet kennen. Maar in elk geval, er ontstond geen gemeente. En Paulus is blijkbaar zo moedeloos geworden dat hij vertrokken is voordat de broeders die hem achterop zouden reizen waren gearriveerd. We krijgen de indruk dat Paulus knap moedeloos is geworden in dat Athene van de wijsgeren. En dan komt Paulus in Korinthe, waar de mensen geen tijd hebben omdat tijd geld is en omdat ze in hun vrije tijd willen genieten. En dan komt Paulus daar, dat kleine, gebochelde mannetje, zo, voor zover we hem kennen, was hij dat toch eigenlijk, met een zwakke gezondheid. En die staat daar in die grote stad en het ene ogenblik is er een slaaf die hem bijna ondersteboven rijdt, omdat hij met een handkar met goederen van de westelijke haven naar de oostelijke haven gaat, of net andersom. En die roept van, hey, uitkijken. En dan komt hij een paar grote mensen tegen in de kantoren. Die zeggen, meneer, aan u valt er geen geld te verdienen. Dus bij u heb ik ook geen belang. En je krijgt de indruk dat die hele samenleving daar in Korinthe voor Paulus iets bedreigends heeft gekregen. Het is niet toevallig dat we in vers 5 lezen dat Paulus opleeft wanneer Silas en Timotheus gekomen zijn en dat Paulus dan gedrongen wordt om het evangelie van de Heer Jezus Christus met kracht te verkondigen. Maar als we dan vervolgens lezen dat het juist daar ook tot een breuk komt met de synagoge en dat Paulus op de straat wordt gezet, dan kun je eigenlijk best indenken dat Paulus, die ook maar een gewoon mens is, gedacht heeft, zie je wel, het gaat weer net als overal. Nou word ik buiten de synagoge geworpen en straks dan beginnen natuurlijk de vervolgingen weer. En dan zit er maar één ding op en dat is dat de broeders die hier wonen zullen zeggen, je kan het beste maar vluchten. Is er geen reden om ermee op te houden? In elk geval, Paulus zegt zelf, wanneer hij 1 Korinthe schrijft in hoofdstuk 2, ik was bij u lieden in zwakheid en met vrezen en met veel beving. En wat uiteindelijk nog meer zegt dan wat Paulus zelf schrijft over zijn innerlijke gemoedstoestand, dat is dat de Heere zelf de gemoedsgesteldheid van zijn knecht kent. En dat merken we wanneer we lezen in een paar versen die vanmorgen heel centraal mogen staan, de versen 9 en 10 van Handelingen 18. Want als de Heere daar in een gezicht in de nacht tegen Paulus zegt, vrees niet, dan mag dat voor ons een duidelijk bewijs zijn dat Paulus dat dus op dat moment terdege deed. Want ik lees nergens in de Bijbel dat de Heere iets zegt zonder dat er reden voor is. En als de Heere tegen Paulus zegt, spreek, dan is dat voor mij een bewijs, broeders, dat Paulus net van plan was om dat maar niet meer te zullen doen. En als de Heere dan zegt, en zwijg niet, dan krijgen we de indruk dat Paulus van plan was om er wel het zwijgen toe te doen. Het zwijgen over die ene naam waarvan hij zelf toch ergens anders zegt, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. En dat geldt dan van die Paulus in dat Korinthe, waar in die tijd de gemeente ontstaat die Paulus later noemt het zegel op zijn apostelschap. Met andere woorden, dat hij daar in de vrucht op zijn werk heel sterk bevestigd heeft gekregen dat hij door God geroepen was tot het ambt van apostel en verkondiger van het evangelie. Als het in die dagen van Paulus afgehangen had, het hangt niet van Paulus af. En dat is een van de belangrijkste dingen om ook weer mee te nemen als we naar huis gaan. Het hangt niet van hem af. En nu kijk ik met u naar de andere kant van deze geschiedenis. En dan kijk ik met u niet in een spiegel die je uiteindelijk toch moedeloos kan maken. Het zij dat je de ene Paulus, het zij dat je de andere Paulus voor de aandacht krijgt. Maar nou wil ik met u kijken naar dat venster dat geopend wordt in dit Bijbelgedeelte, dat venster dat uitzicht biedt op wie God zelf is. Een venster dat een uitzicht biedt dat hoopgevend is, dat vertroostend is, dat bemoedigend is. Want dan lees ik in het 10e vers hoe de Heere tegen deze vrezende Paulus, die eigenlijk denkt, laat ik het zwijgen er maar toe doen, zegt, ik ben met u en niemand zal u enig kwaad doen, want ik heb veel volk in deze stad. Als je dan aan dat venster staat en je kijkt daar eens wat in, dan zeg je, dat is het geheim geweest van het ontstaan en van het voortbestaan. Ook later, als het dwars door de strijd heen moet. En u weet wel hoe Paulus daar te strijden heeft gehad tegen andere krachten die uiteindelijk het werk van Christus ongedaan probeerden te maken. En dat geldt uiteindelijk overal waar de Heere zijn dienaar zendt. En we hebben dat in deze dagen wel weer gehoord. Wat we als het goed is ook allemaal wel terdege weten. Je kunt dit werk alleen maar doen als je je echt geroepen weet. En als je wat er ook gebeurt mag terugvallen. Op die zekere overtuiging. Heere, u was het die mij riep. En dan gaat het toch niet om mijzelf, maar dan gaat het om u en om uw werk. Als de Heere zijn dienstknechten roept, dan roept hij ze altijd met de belofte. Ik ben met u. Ik. Nou, dat is voor Paulus dus die God geweest die hem tegen is gekomen op de weg naar Damascus. En als Paulus ergens de kracht en de overmacht van deze God heeft ontdekt, dan is het ook wel geweest toen hij daar tegen de grond werd geslagen. De Heere die zonde verzoend met zijn bloed, de Heere die zondaren vernieuwt door zijn Heilige Geest, de Heere die vijanden maakt tot vrienden, die alle macht heeft en die onwederstandelijk mensen trekt vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht, de Heere die ook verzekert, en niemand zal de schapen die ik in mijn hand heb uit mijn hand kunnen rukken. Zelfs de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Het is alsof de Heere in die dag tegen Paulus zegt, Paulus, weet je nog wel hoe jij ontdekt hebt dat je jezelf de grootste der zondaren moest noemen? Hoe jij moest beleiden dat jij de ergste was van de vijanden van de Heere Jezus Christus? Jij die de gemeente van Christus hebt aangerand, zoals een misdadiger doet, met de bruid van zijn geliefde, die hij aanrandt, die hij aantast. De Heere die als het ware tegen Saulus zegt, je kent mij toch. Als degene die in jouw eigen leven zo begonnen is. En in wiens leven ik bewezen heb. Misschien wel duidelijker dan ergens anders. Wie ik ben. Ik ben met u. En dat woord dat is met Paulus meegegaan. Wanneer hij door de rosse buurten van Korinthe liep. Waar de Satan leek te heersen. Dat woord dat heeft geklonken in het hart van Paulus toen hij buiten de synagoge kwam te staan waar men van hem niet meer wilde weten, waar ze hem niet moesten. Dat woord dat heeft geklonken wanneer hij botste op zakenmensen die voor hem geen tijd hadden omdat tijd geld was en ze aan hem niks konden verdienen naar ze meenden. Die woorden hebben geklonken wanneer Paulus onderweg naar de rosse buurt mannen tegenkwamen die van hun schip waren gekomen en die nu onderweg waren om te gaan stappen daar in de rosse buurt. En die hem uitlachten en die hem bespotten wanneer hij probeerde aan hen een woord van het evangelie kwijt te raken. Toen kreeg dat woord kracht, omdat de Heere erin meekwam. En ze zijn gekomen, dat weten we van de gemeente van Korinthe. Nog sterker dan van verschillende andere gemeenten is het niet waar. Ze kwamen van alle kanten. En het stond de Joden niet aan dat ze kwamen. Zo'n groeiende gemeente van Christus en dan ook nog wel vlak in de buurt. Want de diensten werden immers voortgezet in het huis van de buren. Zo hebben we gelezen. En het stond de Satan niet aan. Dat er bewoners van de duisternis leerden wandelen in het licht. Maar hij kon ze niet tegenhouden. En zelfs toen Paulus voor de rechter Gallio werd gesleept, En die misschien onderweg wel gedacht heeft, wat moet ik nou tegen die Gallio zeggen? Die man die zo onverstoorbaar is en zo onverschillig, zo heette die immers. En toen er bleek dat hij helemaal niks hoefde te zeggen. Omdat Gallio zei, met die zaak bemoei ik me niet, maak maar gauw dat je wegkomt. De gemeente in Korinthe groeide. En wat was het geheim? Het geheim zat hem niet in Paulus. Zoals het later niet in Augustinus heeft gezeten, zoals het niet in George Whitefield heeft gezeten, zoals het niet in u of jou of mij zou zitten. Het geheim zit ten diepste in Gods verkiezend welbehagen. Paulus die keek daar rond in die wereld van Korinthe. Die wereld van geld verdienen, van genieten van de zonde. En Paulus was voor zichzelf een beetje tot de conclusie gekomen, hier is het kennelijk niet. Dit wordt niks. En hij wilde zijn mond verder maar houden. En dan komt God in de nacht en hij zegt, Paulus, ik heb er veel volk. Je moet erop letten. De Heere zegt niet tegen Paulus, er zullen er velen komen. De Heere zegt ook niet tegen Paulus, jij zult er een heleboel mogen winnen uit de Joden en uit de heidenen. Ik heb ze. Er is voor mij veel volk. En u zult er denk ik met me eens zijn, op de achtergrond van dat spreken van de Heere ontdekken wij Gods verkiezend welbehagen. Ik heb ze. Mensen waarvan de Heere Jezus zegt, Paulus, ik ga met je mee en ik haal ze eruit. En wat voor mensen zijn dat dan? Mensen die bij Paulus misschien een streepje voor hebben? Mensen die wat dan ook voor hebben, waardoor ze verkoren zouden worden? De Heere Jezus zegt, ik heb ze. En wanneer we schrift met schrift vergelijken, dan wordt het duidelijk dat hij dat kan zeggen omdat hij ze van zijn vader gekregen heeft. Ik heb ze vrijwillig lief gehad. Ik heb mijn bloed voor hen gestort. En nu ga ik ze toebrengen. En daarom moet jij, Paulus, spreken en niet zwijgen. Want het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Paulus, het enige wat jij moet zijn, dat is stem van de goede herder. De herder die de schapen kent, die ze vergadert. Die ook weet van andere schapen die van deze stal niet zijn en die hij ook moet toebrengen. En zo is dat gegaan daar in Korinthe. Anderhalf jaar lang heeft Paulus, en dat was voor zijn doen lang, wij zouden het vandaag toch wel een beetje kort vinden, maar voor Paulus zijn doen was dat vrij lang. Anderhalf jaar lang heeft hij daar gepreekt en ze zijn gekomen. Ze zijn gekomen tot de prediking. Ze zijn gekomen door de prediking. Ze zijn gekomen onder de prediking. Ze zijn getrokken met de koorden van Gods eeuwige liefde uit die wereld van zonde en ongerechtigheid. En net zo goed uit de wereld van eigen gerechtigheid. De wereld van de synagoge. De wereld van wetticisme aan de ene kant en van wetteloosheid aan de andere kant. Harten zijn geopend voor het evangelie. Harten zijn door de Heilige Geest ontdekt aan en verbroken door de zonde. En ze zijn geleid tot Christus. Ze mochten hem leren kennen. En wat is er wat Paulus liever wil dan daarvoor gebruikt te worden? En wat is het, broeders, dat mag ik toch wel zo zeggen, wat wij liever willen dan daarvoor gebruikt te worden? Vroeger zeiden ze in Bunschoten, als iemand tot ruimte was gekomen, die en die is zo gelukkig geworden. Wat zouden we liever willen dan dat mensen onder onze bediening mogen zeggen, ik ben zo gelukkig geworden. Want ik heb de Heere Jezus leren kennen. tot verzoening van mijn zonde, als een borg voor mijn schuld. Als een zaligmaker voor tijd en eeuwigheid. Zo vergadert de Heere Jezus zijn gemeente. Zo brengt de Heere zijn volk bijeen. Daar waar hij een knecht roept en hem stuurt om te prediken met de belofte dat hij er zelf in meekomt. Is het nog nodig om lijnen door te trekken? Bent u ondertussen voor uzelf ook al bezig? Waar het evangelie wordt verkondigd. Broeders, dan gebeurt het toch omdat de Heere zelf uitgaat om schapen toe te brengen. Om zijn uitverkorenen te vergaderen. En zegt iemand, dominee, maar er zijn toch altijd mensen in mijn gemeente die daar moeite mee krijgen zodra dat woord uitverkiezing valt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook wel eens mee zit. Want hoe moet ik nou preken? En voor wie moet ik nou preken? En voor wie is die boodschap nou precies? Want wie zijn die uitverkorenen? Een van de prachtigste antwoorden, broeders, op die vraag vind ik in dit Bijbelgedeelte. En dan vooral in dat 10e vers. Want wat zegt de Heere daar tegen Paulus? Zegt de Heere Paulus, ik heb veel volk in deze stad. En weet je waar ze wonen? Er wonen de twee in de Havenstraat. Op nummer 10 en op nummer 12. En er woont er ook eentje in de Tempellaan op nummer 25. En je kunt ook nog een gezin vinden in die donkere Bakkersteeg, 3 hoog achter. Dat leest u hier niet, hè? Dat leest u hier niet. Door de eeuwen heen zijn er altijd weer gemeenteleden geweest, zijn er altijd weer dienaren van het woord geweest die daarmee geworsteld hebben. Hier vindt u zo'n prachtig antwoord. Ik heb veel volk. Wie weet waar ze wonen, dat weet de Heere zelf. En hij weet het ook precies. Als ik het heel menselijk mag zeggen, hij kent de adres. En hij brengt ze toe. En wat moet Paulus nou doen in die stad waar de Heere veel volk heeft? Preken. Heel gewoon. Ja, is dat gewoon? Nee, toch? Het mooiste werk wat er is, het moeilijkste werk wat er is, het heerlijkste werk wat er is, preken. Preken. Stem van de herder zijn. Leiden tot Christus die het brood en het water des levens is. In alle ruimte. Ze wonen in de stad, dat wil zeggen dat je geen stukje van die stad over moet slaan. Want je, overal kunnen ze wonen. En de Heer zegt, spreek daar. En de echo van dit woord vinden we zo prachtig in onze kostelijke Dordtse leerregels. Opdat de mensen tot het geloof zullen worden gebracht. Zend God goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil en waar hij wil. Door wie er dienst de mensen geroepen worden. Tot de gekruisigde en tot bekering en tot geloof in hem. Nou, dat is het. Wat er in Korinthe gebeurt. En als je dan de lijnen doortrekt, dan mag je toch zeggen, dat geldt ook in onze woonplaats. En dat geldt ook voor onze bediening. Als je dat ene maar wel weet, God stuurt je. En je bent op de plek waar God je wil hebben. En soms zitten er hier die al een tijdje zitten te wachten op zo'n plek. Een eerste plek, of misschien wel een nieuwe plek, omdat ze het gevoel hebben dat ze op rotsen ploegen. Ze zeggen, Heere, heb u nou niet een ander plekje voor me? Maar op de plek waar God je wil hebben, predik het woord. Dat. En de Heere zegt, ik wil erin meekomen. En jij hoeft alleen maar te zijn. Stem van de goede herder. Opdat mensen ontdekken, soms in de diepste ellende waarin ze verkeren. En ook in onze samenleving zijn er wat mensen in diepe ellende. opdat ze ontdekken dat er een herder is. Een herder die schapen zoekt. En wanneer we zo ons werk verrichten, dan klinkt er in de hemel een gebed van deze herder die zegt: Vader, en ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ja, Vader, want al zo is het geweest een welbehagen bij u. Voelt u? In die weg. Ik heb veel volk. En uit dat vele volk laat hij er niet eentje verloren gaan. Broeders, daarom mogen we preken. Daarom moeten we preken. Daarvoor moeten wij zijn. Stem van de herder. U kent die stem toch? Hoe zou je anders moeten preken als je die stem niet kent? En u verlangt dat toch niet meer te zijn, maar ook niet minder dan zijn stem. In de wetenschap dat als die stem van hem klinkt, ook door onze bediening, dan is dat die Heere Jezus aan het werk, die is uitgegaan om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wat zijn dat dan voor mensen die worden toegebracht? Daar ook nog maar even over. Daar lezen we nogal wat over. In dit gedeelte hebben we al een paar namen gezien. Aquila en Priscilla, die al eerder waren toegebracht tot de gemeente, die zalig werden en die nu een steunpilaar werden voor Paulus, ook in het onderwijzen van anderen. En die Justus, de buurman van de synagoge, een heiden die de God van Israël zocht en die nu in Christus vond wat hij ten diepste altijd al zocht, gerechtvaardigd als hij werd door het geloof in die Christus. En Crispus, de overste van de synagoge, die door een waar geloof de Heer Jezus werd ingelijfd. En Sosthenes, de opvolger van Crispus. Een man die aanvankelijk behoorde tot de bespotters van het evangelie van vrije genade, die dat maar dwaasheid vond, die de Heilige Geest wederstond. In 1 Korinthe 1 kom je hem tegen. Sosthenes, de broeder. Wonder van het verkiezende welbehagen van die God. Die precies wist, ik heb veel volk. En daar hoort hij ook bij. En verder, in de brief aan de Korintiërs, de brieven kan ik wel zeggen, wordt nogal eens gesproken over het niet vele rijken, niet vele edelen, het onaanzienlijke, het verachten naar de wereld, heeft God uitverkoren dat wat niets is. En verder, nou, kijk maar na in 1 Korinthe 6, hoereerders, dronkaards, overspelers, schandjongens, rovers, afgodendienaars. Paulus schrijft heel vrijmoedig, sommigen van u zijn dat geweest. Dat waren ze. Die zijn tot de gemeente gekomen. Jongens die zichzelf aanboden aan mannen. Exploitanten en bezoekers van sekshuizen. Kroeglopers, leden van de maffia en van de onderwereld van Korinthe. Christus zei, ze zijn van mij. En toen kwamen ze. En daar hebben de rechtzinnige Joden uit de synagoge zich hoogelijk over verbaasd. En ze hebben verbijsterd gekeken. En ze zeggen, moet je nou zien? Die ook al. En die ook al. Maar ze kwamen. En Paulus mag het schrijven. Maar ge zijt geroepen. En ge zijt gewassen. En ge zijt gerechtvaardigd. En ge zijt geheiligd in de naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest van God. Ze kwamen zoals ze waren, maar ze werden anders. Op kosten van dat bloed dat hen reinigde en door de kracht van de Geest die hen vernieuwde. Mag ik u vragen, kijk dan nog eens eventjes. Aan de ene kant in die spiegel. En aan de andere kant door dat venster. In de spiegel de wereld waarin wij leven en waarin onze gemeenten staan en onze jonge mensen opgroeien. En door dat venster naar die God, die door de eeuwen heen dezelfde is en blijft, de onveranderlijke. Herkent u ze? Misschien wel in uw gemeente. En misschien moeten we ook wel zeggen, wij herkennen onszelf. In zo'n eigen gerechtigde fariseer. Die moest leren belijden, o God, wees mij zondaar genadig. Herkent u ze? Mensen uit de Rosse buurt? Daar hoef je niet alleen voor in Gent te zijn, denk ik. Je kan zijn poederrooien dan ook nog wel tegenkomen, dat is niet waar, Henk. Maar herkent u ze? Mensen die op wie de tekening past van wat ons hier voor ogen wordt geschilderd, ziet u ze naast elkaar zitten? Vroeger moesten ze niks van elkaar hebben. Vroeger schoven ze een heel eind naar de andere kant van de bank als iemand van dat kaliber in de bank kwam zitten. Misschien ook wel vanwege de lucht die ze verspreiden. Want dat valt ook niet altijd mee, moet je eerlijk zeggen, in het begin. Maar nou moeten ze het samen hebben van die ene Heere Jezus. Ten slotte zien we onszelf. Herkennen we onszelf. Ziet u ook, broeders, hoe wij in dat gezelschap ertussen passen. Misschien is er dan de één, misschien zijn er dat wel meerdere onder ons, die zich herkennen in zo'n aanvankelijk eigengerechtigde fariseer, die zo hoog over zichzelf dacht en zo laag naar een ander neerkeek. Maar het zou toch ook kunnen zijn dat er hier zitten, die zeggen, ik herken me ook in die anderen. Die mensen van wie 1 Korinthe 6 zegt, ze zijn gewassen. Ze zijn gereinigd, geheiligd door het bloed en de geest van Christus. En vooral, ziet u de Heere Jezus Christus, zoals die ons hier getekend wordt. Zo'n gemeente vergadert hij aan de voet van het kruis, bij de troon van de genade. Het is zijn volk. Hij brengt ze toe. Hij brengt ze thuis. We gaan weer terug naar onze plaats. Naar onze taak die we gekregen hebben. En we mogen dat doen in de wetenschap dat de Heere ook van deze dag en van dit jaar zegt, nog is het de welaangename tijd en de dag der zaligheid. En evangeliedienaren mogen nog spreken en ze mogen nog niet zwijgen. Ze mogen spreken van die ede naam, ze mogen spreken van die machtige geest, ze mogen spreken van die lieve Heere die zondaren zalig maakt. En dan kan je wel eens aan iemand vragen, waar kom jij eigenlijk vandaan? Maar dat blijkt nou niet zo belangrijk te zijn. Belangrijker is het antwoord op de vraag, waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Wat is je toekomst? In de hoede van die grote en goede herder. Of, vult u het maar in. Intussen geldt het, nooddruftigen zal hij verschonen. En armen uit genade zijn hulpe ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. God zegen toegewenst, broeders, in de bediening. We willen samen bidden en danken. Ootmoedig danken we u, heren, voor alles wat u ons in deze dagen geschonken hebt. En het was veel. Het was overvloedig. En wat zijn we ook in dat opzicht bevoorrecht, dat we zo'n mogelijkheid hebben en dat we in alle vrijheid daar gebruik van mogen maken. Dat we dat mogen invullen zoals we menen dat dat in gehoorzaamheid aan u mag en moet. Heere, laat het ook vrucht mogen dragen. Laten de mensen die ons ontmoeten hierna, de gemeenten waarin we ons werk weer mogen gaan doen, ook nu het winterseizoen aanbreekt, in de school waar we voor de klas zullen staan, of heel eenvoudig in onze samenleving en in onze buurt waar we een plaats hebben gekregen terwijl het eigenlijke werk voorbij is. Laten ze mogen merken dat we hier zijn geweest. Dat we de stem van de herder hebben gehoord. Het wonder opnieuw mochten meemaken dat u tegen ons zei, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben met u. En geef ons dat we, als het moet voor het eerst en anders opnieuw, hebben mogen zeggen, Heere, en hier zijn wij. U roept ons. Dat geeft ons kracht. Dat geeft vrijmoedigheid. Om te gaan en te staan in uw dienst. Om stem te zijn van die goede herder in een wereld vol dwalende schapen. Schapen die het van zichzelf niet in de gaten hebben. En anderen die het maar al te pijnlijk aan den lijve ondervinden. Ga met ons. Zegen ons. Sterk ons. En laat uw goede geest, die Christus verheerlijkt, het uit hem neemt om het ons te verkondigen. Ons zo mogen sterken en bekwamen, dat in onze dienst die stem mag klinken en dat schapen het mogen horen en dat ze de stem mogen leren kennen en mogen komen om op hun beurt te zeggen, hier ben ik, behoud mij en ontferm u over mij. En gebruik me maar op de plaats waar u me roept. Al is het in de ogen van mensen een heel bescheiden plekje. En al kunnen we ons alleen maar over verwonderen dat u zulke mensen in uw dienst neemt. Die machtige dienst. Ga met een ieder van ons, Heere. U weet wat we aantreffen als we thuiskomen. U weet van broeders die dan een leeg huis vinden. Geef dat ze mogen merken dat u er woont. En dat u er bent. Met wie ze kunnen en mogen spreken. En van wie ze ook alles mogen ontvangen. We bidden u, Heere. Ga mee met de broeders die er tegenop zien. Omdat voor hun besef de taak zwaar is. We bidden u ook voor hen die denken dat ze het wel kunnen en dat ze behoren tot de gevierden. Opdat ze op hun plaats mogen komen om het van u te verwachten. Want wij brengen immers niemand toe tot de gemeente die zalig wordt. Heb dank voor zoveel goeds dat u gaf, Heere. En vergeef ons wat niet goed was. We vragen het uit genade. Ter wille van uw lieve Zoon, smekend om de kracht van uw geest en biddend om de doorwerking van die geest in de gemeente en vanuit de gemeente ook naar buiten, ook in deze samenleving, waarnaar wij soms gevoelen en ervaren de troon van de Satan groter en groter lijkt te worden. Hoor ons in de naam van de Heer Jezus, die regeert en wiens toekomst zeker is. Amen. Ik stel u voor, broeders, dat we samen nog zingen uit Psalm 68. Psalm 68, de versen 14 en 17. 68, 14 en 17.